Het is vandaag, dinsdag 17 april. We gaan het hebben over het onderzoek.
Over jouw onderzoek en over jouw eindverslag. De eerste vraag, waarom het onderwerp voor jou belangrijk is om te onderzoeken? Omdat elke keer de relatie tot je publiek en tot die ander, dat is onderwerp van je werk.
Ja.
Dus het is niet een gegeven voor jou wat daar is en wat je... Wat
achteraf komt.
Als een gegeven bij het maken van je kunst. Maar bij jou is het zelfs het onderwerp van je kunst en van je onderzoek. Dus dat, en dan is de vraag, waarom is dat dan de motor van je werk?
Dat zit in het onderzoeken naar hoe ik verbonden ben met dat om me heen. En daarmee ook de ander. En tegelijkertijd... is voor mij het werk wel een middel voor een ontmoeting of voor een verbinding maken. Maar hoe werkt het dan als ik niet precies weet hoe dat bij die ander werkt? En waarom de ander zich wel of niet zou willen verbinden? En de grap is natuurlijk ook dat de ander is als mij, als in vermomd als mij als het ware. Maar kan er iets anders uitzien, maar tegelijkertijd heb je het gevoel dat je als de ander bent. Maar dat weet je niet, dus dat is de constante zoektocht.
Ja. Maar dat leidt dan tot de vorm.
Ja.
Het vraagstuk naar die ander is de aanleiding om tot vorm te komen. En überhaupt om tot werk te komen.
Ja.
En niet andersom. Het is niet zo van je maakt werk. Oh ja, er is ook nog een publiek.
Nee, en dat is wel steeds meer gekomen. Want je begint op de kunstacademie wel met werk maken. Omdat je met vorm bezig bent. Een vorm- en materiaal-experiment. Maar in het loop van dat proces... ben ik me in ieder geval steeds bewuster geworden dat met alles wat je maakt... dat allemaal een manier is om in verbinding te komen met de ander. Het is allemaal je creëert sowieso ook met de schilderij altijd een ontmoeting met een ander. Want je wil dat iemand anders ernaar gaat kijken.
Ja.
En hoe doet hij dat dan en waarom doet hij dat dan? En hoe lang wil ik dat hij dat doet? En waarom wel of niet? Ja, waar kan ik daarin die scène controleren of manipuleren?
Ja. Want ik ben me namelijk bij jou steeds bewuster geworden van mijn rol als de ander. Ik heb vandaag zelfs bewust een rood pak aangetrokken. Ja. Omdat ik dacht, oh ja, ik moet me wel in de rol van de ander ook voegen. Ja. Maar dat had ik een paar maanden geleden niet gedaan. Dus door die gesprekken met jou ben ik me heel erg bewust geworden ook van dat het een ansonering is. Dus dat... alles performatief is aan jouw werk.
Ja, maar dan heb je dat eigenlijk alles constant een spel is. Dat we alles spelen. En dat we steeds van rol wisselen naar gelang met wie we zijn of waar we zijn. Je stem, je woorden, je kleding, dat pas je aan, bewust of onbewust, aan waar, met wie en je gaat begeven. Ik ga nu naar de biennale, de opening... wat voor kleding neem ik mee en hoe ga ik me daar doorheen bewegen? Dat is gewoon toch één groot toneelstuk.
Maar ga je dan gekleed als de ander?
Ja, ik ga zoveel mogelijk gekleed in mijn eigen werk. En dat vind ik ook spannend, want daarmee laat ik het meeste van mezelf zien, als het ware.
Ja.
Voor mijn gevoel is het hetzelfde als een tekening maken of een performance maken. Om na te denken welke vorm kan dat dan aannemen. En daar ben ik nog heel onthand in. Het is een poging om te kijken, kan ik inderdaad mijn eigen rol, kan ik in mijn eigen rol blijven?
Ja.
En wat is daar dan voor nodig? En hoe ziet dat eruit?
Kun je zeggen dat je voor jezelf alle regels hebt geherdefinieerd van je kunst?
Ja. En dat is eigenlijk ook dus in het stukje van dat besef van die Polonaise. Dat Polonaises onoverkomelijk zijn, maar dat, en omdat je altijd willen we ergens bij horen, dat is gewoon fijn om af en toe ergens in mee te bewegen. Of ergens in dat kan je niet, want ik heb me ook een tijd lang volledig niet aan willen toegeven, maar dat is gewoon heel fijn ook. Maar tegelijkertijd, denk ik, is er ook de verantwoordelijkheid om je daarvan los te maken en om zelf ritmes te maken die breken met die Polonaise. En dat is wel iets. In mijn werk probeer ik wel heel duidelijk mijn eigen regels te kiezen.
En wanneer loop je dan nog wel mee in het Polonaise?
Nou ja, bijvoorbeeld door in het vliegtuig naar Venetië te stappen. Dat is een hele duidelijke Polonaise. Dat is gewoon het zichtbaarder kan die Polonaise niet worden zo ongeveer. En daarin mee te draaien. Want dat is een kwestie van meedraaien. Met de hier ga je dan heen en dan ga je daar heen. Dus dat is zeker een Polonaise. Ik denk, Polonaises, ja, daar ontkom je gewoon niet aan. Polonaises zijn ook gewoon het weekritme. En wat te ingewikkeld is om nu net te doen, om dat volledig soort van overboord te gooien, is gewoon veel te ingewikkeld. Ja, ik denk heel veel Polonaises loop ik gewoon ook in mee. Maar kan je daar binnen wel ook een eigen vorm of een eigen... Nee, zoals jij ooit zei, kapen. Oh, ja. Als je dan de Polonaise tijdelijk kaapt. Dat is denk ik dan wat ik probeer te doen. En niet altijd.
Ja.
Met dingen die ik belangrijk vind.
En hoe radicaal kan dat zijn in jouw geval?
Ik ben niet een activistische kunstenaar. Of iemand die... Ik vind namelijk ook altijd de zoektocht is altijd naar hoe kan ik de ander comfortabel ergens anders mee naartoe nemen. Hoe kan het zo zijn dat het... ik ben niet... Maar dat vind ik persoonlijk ook heel moeilijk om het de ander heel moeilijk te maken. Of confronterend of ongemakkelijk. Of een zeker ongemak moet erin zijn, maar die hoop ik dan ook ergens te verbloemen of mee te laten stromen met een logica. Zoals dat iedereen bij die Land Art Live allemaal in die paarse capes moest. Ja, dat ergens is, zit er een ongemak aan. Dan zit er iets soort van, ik weet niet, wat moet ik dit nou aan? Maar als iedereen hem aandoet en ze waren lekker zacht en ze waren heel mooi gemaakt. En het was koud, ze waren lekker warm. Dus er zit een soort van een balans intussen dat het misschien ongemakkelijk voelt om zoiets te doen. En je niet precies weet of je dit wel wil doen. Maar anderzijds verleidt het.
Creëer je daar ook je eigen polonaise mee?
Ja, maar dus het belang is de tijdelijkheid daarvan. Want ik denk, ik creëer... Dit was letterlijk een polonaise. Je ziet de foto waar ze allemaal met paarse capes in de rij lopen. Dus meer polonaise kan het bijna niet worden. Dus ik denk wel dat ik tijdelijk een tijdelijke formatie creëer. Maar ik denk het belangrijkste ervan, heb ik me gerealiseerd ook in dit onderzoek, is dat die tijdelijkheid een hoofdingrediënt is. Want als ik wil dat het blijft, ja, dan ben ik hetzelfde aan het doen. Dan creëer ik een andere bronzen beeld, als het ware. Terwijl die tijdelijkheid, een tijdelijke uitgang, zoals ja, het voor mij Alice in Wonderland een heel fijn beeld is. Je gaat erin, je bent even helemaal ergens anders, maar je gaat er ook weer uit. En die beweging is denk ik wel echt heel relevant.
En als je het hebt, want een deel van je onderzoek ging ook over positiebepaling.
Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen, over wat je hebt ontdekt?
Ja, via die conclusie over die Polonaise kwam ik bij, oké, dan moet ik woorden vinden voor de anderen. En in eerste instantie voelde ze als eng en als een bedreiging, als om met Sartre te spreken, als de hel. Dus hoe kom ik tot een andere definitie of een andere benaming? En ik dacht eigenlijk, ja, de ander is een ander. Maar voor mij is het altijd van belang dat hij een medespeler is. Dus, en dat kan verschillende rollen aannemen, want je kan samenwerkingspartner zijn. Dat is voor mij een belangrijke ander waarmee ik werk maak. De ander eigenlijk voordat het werker is. En de deelnemende ander in het werk. En dat kan zo ver gaan dat het een lid is. En dus die drie zijn een soort van de hoofdbenamingen. Daar hoort dan meteen een soort van positie bij. Samenwerkingspartner is ervoor. Deelnemer is tijdelijk, komt daarin en neemt deel. Nou, die wil ik uitnodigen tot een medeverantwoordelijkheid, als het ware. Dus dat is dan de uitdaging bij het maken van het werk. En dan heb je een lid. Is natuurlijk iemand die een langere betrokkenheid zou hebben. Dus dat overstijgt het ene werk. En dat betekent dat je ook andere dingen moet doen.
Ja.
Ik dacht dus, dat is een beetje wel veranderd in dit onderzoek. Want ik dacht, ik wil graag dat alle andere leden zijn. De hele tijd. Dat je gewoon een soort van, dat je je eigen possie hebt. Waar je toe behoort. Maar ook me nadenkend over die rol, dacht ik, jezus, want het vraagt dat heel veel van mij, verplichting. En vraagt het ook heel veel van die ander. om een constante betrokkenheid te hebben bij. En ik dacht, dat moet helemaal niet. Anderen moeten niet allemaal leden zijn, want het is gewoon veel te zwaar, wordt het dan weer. En dan heb ik weer die, dan zit ik toch weer in een polonaise. Dus dat verdragen van de tijdelijkheid van die anderen en de verschillende vormen van aanwezigheid, dat is denk ik gewoon de conclusie een beetje van dit onderzoek.
Ja, en is de ander daarmee ook minder een bedreiging geworden voor jou?
Ja.
Ja?
Ja, los van het feit dat ik natuurlijk nog steeds, dat de ander nog steeds een soort van enigma is, heeft hij daarmee wel een personage gekregen. Of zo. En daarmee noodzaak, niet zozeer omdat het nou eenmaal hoort dat een ander erbij is. Want dat hoort bij kunst, er moet een ander zijn. Maar de noodzaak vanuit mijn werk. Ik kan niet een ontmoeting maken of ik kan niet samenwerken zonder die ander. Ik kan dat moment niet creëren. Dus die noodzaak is nu niet alleen maar omdat het nu eenmaal hoort. Maar ook omdat het, als ik dit wil maken, dan heb ik die ander daar op die manier nodig.
Ja, Dida en ik kwamen bij jou op bezoek in je atelier. En we werkten op het prikbord, met allemaal mogelijke rollen en posities van die ander in jouw werk. Toen kwamen we ook te spreken over houdingen. Omdat jij had beelden verzameld van een museumbezoeker.
Ja.
En van een curator, van een kunstenaar, nou ja, van een toerist, van allerlei mogelijke rollen van die ander. En wat mij daar sterk in opviel is de houding die heel veel zegt over... Ja, hoe de ander zichzelf ziet in zo'n situatie. En dat hij zich bijna voegt qua houding naar de rol die hem of haar is toebedeeld.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Dat vind ik een hele interessante vraag. Dus te bedenken welke bij die samenwerkingspartner, lid en deelnemer, wat voor lichaamshoudingen of bewegingen zouden er dan bij horen? Want dat is juist, denk ik, ook heel interessant om verder vorm aan te geven.
Ja, je hebt een video gemaakt waarin de hand eigenlijk de acteur is.
Ja.
En met een voice-over en die hand een soort rol speelt. Want wat vertegenwoordigt die hand voor jou?
Wat fijn is aan alleen de hand, is dat het een persoon is, zonder dat het een individu wordt. En helemaal als ik hem blauw maak. Want dan is de huidskleur ook weg. En dan is het een universeel mens, denk ik. Dat is met voeten ook.
Want voeten zijn ook belangrijk.
Ja.
Toch voor jou?
Ja, maar deze voeten zijn dus ook belangrijk, omdat het een soort van anonimiseert. En gelijk stelt of zoiets. Het maakt gelijkwaardig. Dus het geeft wel een aanwezigheid. Dat is misschien, het is een aanwezigheid. Zonder dat het een persoon is. Ja.
Ik was bij Marina Abramovic. Zij doet ook die interactieve performances. En het formele kader is een A4'tje met een set afspraken die ze maakt met zichzelf.
Ja. Ja.
Soms met de ander. Ja, hoe verhoud jij je daartoe?
Die performances met Ulay hebben zij een afstemming aan de regels. Die afstemming is er bij mij niet voorafgaand. Die communiceer ik door middel van de dingen die ik toevoeg. Dat is bij de sokkenbijeenkomst krijgen mensen voorafgaand een prop toegestuurd die bij dat thema centraal hoort. Daar beschrijf ik bij wat ze daarmee moeten doen en wat ze allemaal klaar moeten zetten. Dus dan hebben ze alle spullen klaarstaan. Ze hebben geen idee wat ze ermee gaan doen, want dit jaar was het zwarte smurrie in een doosje. Maar er staat wel bij, dit heb je nodig, dat heb je nodig. Zo moet je het neerzetten. Nou, dat je weet wat er soort van je verwacht wordt. Want ik denk dat zo'n afstemming in welke vorm dan ook wel voor een bepaald gevoel van veiligheid of vertrouwen geeft. Dat is in ieder geval wel mijn ambitie. En dat daar een soort van absurdisme in zit, is denk ik ook nodig. Want het gaat ook om, nou, dat zit hem ook weer in dat gevoel van niet mensen heel ongemakkelijk willen maken. Dat het juist ook ergens, dat er een gevoel van absurdisme in zit, is denk ik nodig. Om je er ook toe, om er ook meer nieuwsgierig naar te zijn.
In hoeverre is humor voor jou een drijfveer?
Anders wordt het voor mezelf ook veel te zwaar. Die jas, die zit vol met confetti en met ballonnen. Dan denk ik, oh, dat wordt heel hilarisch. En als het heel serieus is, dan zou ik het niet eens durven.
Die jas is nu helemaal groen.
Ja.
En ik zie opgestikte zakken.
Ja.
In driehoeken en kubusvorm en ruit.
Ja, het zijn ook de acht vormen.
Oh ja.
Ze zitten er alle acht op.
Met een rits daarin. Dus wat ik zie is eigenlijk echt een groene labjas bijna.
Ja.
Ja, die zakjes zijn gevuld met gekleurde confetti.
Nou nee, die zakjes zijn... Want er zitten die in die, op die arm zit witte confetti. Dat is voor de Polonaise. En er zitten groene ballonnen in de driehoek. En er zit een rode stempel in de ovaal. En er zit oranje tape in de rechthoek. En dit zijn ook allemaal... heb ik me niet gebruikt met de bedoeling dat het ook in de ontmoeting tot een soort van performatief moment kan leiden.
Ga je deze aantrekken naar Venetië?
Mm-hmm.
Oh ja?
Ja. Dat vind ik wel spannend.
En in hoeverre is je werk dan een instrument om controle te hebben?
Oh, dat is heel erg. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ik had die paarse cape die daar naast jou ligt, die hier ook hangt met het gat erin. Die had ik voor de Art Brussel een prototype gemaakt. En ik kan niet netjes naaien. Dus het was een heel raar, lelijke paarse ronde flap die ik aan had met twee gaten erin. Deze hebben we later, of deze heeft Marinka dan gemaakt. Maar ik had hem wel aan, want ik dacht, ik vind het toch leuk. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat werkt. Dus het was eentje met twee gaten. En we waren in het museum. En ik liep daar rond en er kwam iemand die ik niet kende naar mij toe. En zei, oh, wat heeft u een interessante cape aan? Ik zei, ja, hij is voor twee personen. Dus oh, wat leuk, mag ik erin? Oké. En nou, toen kwam zijn vriend erbij. En zei, oh, wat leuk, ik maak een foto. Dus dat was een hilarisch moment met die persoon. En... het was voor je voorbij, want hij foto en hij ging eruit en bla. Maar het was, en dat vind ik zoveel meer waardevol dan dat ik... Of ja, moet gaan zeggen, goh, hoe gaat het met u? Of, wat doet u dan voor werk? Of zo. Maar het ging nergens over, maar dat moment dat we dat allebei lol in hadden, dat we dat deden, dat daar eventjes een soort van iets ontstond wat totaal absurd was of in die ruimte op dat moment, maar wat we toch deden, ja, dat vind ik heel prettig. Dus dat zit hem ook in beweging weer. Beweging boven alle woorden die we de hele tijd gebruiken. En ook bijvoorbeeld als ik een lezing geef en ik heb die cape aan, dan zijn mensen, oh, waarom zit het gat? Ik zeg, nou, we kunnen hem even testen. En dan ontstaat meteen een hele andere situatie die enigszins absurd is, maar die dus ook... iets doorbreekt.
Kun je dan zeggen dat je daarin op zoek bent naar andere communicatievormen ook?
Ja, andere wijzen van verbinden.
Want het gaat ook over scenografie.
Ja, 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 zeer. Ja, ja, ja.
Het is een ontstaan scenario.
Ja, precies. Ja, precies.
Ja, kun je ook iets vertellen over de rol van kleur,
mm-hmm,
en van geometrie? Want op welke manier speelt kleur een rol en geometrie?
Mm-hmm.
Op dat niveau?
Nou, dat is eigenlijk... Dat heeft twee startpunten. Enerzijds omdat mijn werk heel veelzijdig is in uiting. Van schilderij tot masker, tot stalen frames, tot van alles. Performance natuurlijk dan ook, maar... zocht ik naar een manier om het bij elkaar te houden. Hè? Om het gevoel van die speeltuin waar je instapt en dat het een geheel is waar je in komt. En daarvoor heb je een soort overkoepelende regelgeving of taal. Dat is misschien een beter woord. Maar die dat samenbindt. Dus dat was enerzijds een zoektocht. En dat kwam natuurlijk, hoe dat altijd toch gaat, een beetje gelijk op met het verschijnen van de 8 figuren in mijn werk. Die ik tegenkwam eigenlijk bij het teruglezen van mijn schetsboeken. Waardoor ik eerst in een soort van existentiële crisis belandde. Want ik dacht, shit, ik zit gewoon vast in een loop. Want ik citeerde mezelf over jaren. Dat je dan denkt dat je een unieke gedachte opschrijft in je notitieblok. En dat gewoon dat je die een paar jaar later exact hetzelfde opschrijft ongeveer. Dus ik dacht, nou oké, ik dacht, ik ga ergens heen. Ik ga helemaal nergens. Weet je, dus die NS-lijn waarvan ik dacht dat ik die was. Die reële spoorweg. En dus ik ineens het gevoel dat ik in een Märklin-baan terechtgekomen was. En dat heeft even geduurd totdat ik bedacht dat ik dat eigenlijk ook in andere kunstenaars bewonder. Dat die dat vanzelf, in mijn ogen dan, vanzelf hebben. Een soort van taal waar je alles herkent. En wat heel divers in uiting kan zijn. Maar tegelijkertijd snap je dat het van deze persoon is. En dat vond ik altijd zo fijn om te zien. En ik dacht ineens, oh, maar eigenlijk betekent dat dit ook in mijn werk zit. Dus dat ben ik verder gaan uitzoeken. Wat was het? Wat is het dan? En daar verschenen dus 8 onderwerpen, als het ware, in beeld. Het was meteen helder dat ze alle acht te maken hebben met naar menselijke verbondenheid, op de een of andere manier. Maar dat ze alle acht daar ook op een heel andere manier iets over te zeggen hadden. En om, als het ware, die acht beter te leren kennen, heb ik ze allemaal een kleur gegeven. En heb ik ze allemaal een vorm gegeven. En hebben ze uiteindelijk ook allemaal een soort van symbooltje gekregen. En dat is iets wat ook nog verandert. En soms de kleuren niet meer zo echt. Maar wel de symbolen die erbij horen. Of de nou, en welke namen ze krijgen. Of welke woorden erbij horen. En op de een of andere manier komen ze altijd, zijn ze altijd in het werk. Ook werk wat ik hiervoor gemaakt heb, daar zitten ze ook al in. Vaak meerdere dan één. Dus, daarin zijn die kleuren en vormen. Enerzijds om een soort van eigen logica en herkenning te creëren voor de ander. En anderzijds voor mezelf. Om die figuren beter te leren kennen. En meer duiding te geven. Nou ja, kijk, en het is ook nog steeds. Het is niet een foolproof systeem. Want het moet ook ruimte laten, zoals een speeltuin doet, om mee te spelen en om te kiezen per moment.
En is er dan in die speeltuin ook ruimte voor de ander om het speeltoestel op een heel andere manier te gebruiken dan jij voor ogen hebt? Dus mag ik ook regelen als de andere binnen jouw systeem?
Goeie vraag, want ergens denk ik dat ik de script best wel nauwgezet tot in detail uitwerk. Zoals, jullie mogen niet naar binnen komen voordat, en het is zo laat, begint het en dan gaat er. En dit en deze pennen mag je alleen gebruiken. Nou ja, dat. Maar tegelijkertijd experimenteer ik mee binnen het werk met de ruimte voor de ander. Dat verschilt per werk. Want het werk van de sokkenvereniging, bijvoorbeeld het logo wat ontwikkeld is door een van de leden. Dat was een proces om juist te onderzoeken wat als ik daar niks mee te maken heb. Of tenminste, wel mee te maken heb, maar niet bepalend in ben. Dus ik laat het over aan de leden. Het creëren van het logo gaat een lid doen. En ook het kiezen van de naam en het logo gaan de andere leden doen. En ik ben één van de leden, dus ik kan wel mijn stem uitbrengen, maar ik heb niet de uiteindelijke regie. En dat was heel interessant. En ook bijvoorbeeld bij ik heb drie stukken voor een koor geschreven. En één is heel duidelijk. Dit moet er gebeuren. Dat gaan we keihard oefenen. He, dat akkoord zingen. Daar, ik weet, dit, zo moeten ze het doen. Daar is heel weinig ruimte. Maar het ene laatste werk. Stuk wat ik getekend heb. Is dat ik wel de regels bedacht heb. Maar dat zij besluiten wie gaat beginnen. Welk geluid ze gebruiken. Dus daarin zit voor hun, het repeteren was voor hun een proces om te kijken hoe gaan we om met deze regels. Dus daar zat ook veel meer ruimte. Dus het ligt per werker aan. Ja.
We hebben het hierover gehad. Na afloop van dat positie bepalen wat Lida en ik met jou samen hebben gedaan. Hier in het atelier. Met het prikbord en de rollen.
Ja.
Na afloop was onze conclusie dat ook een werk methode kan zijn, dat op zichzelf een werk kan zijn. En dat het hele performatieve, maar ook het procesmatige van het onderzoek zelf en het ontdekken terwijl je onderzoekt en dat als werk kunnen zien.
Mm-hmm.
Hoe sta je daar tegenover?
Mm-hmm. Het is al een tijdje zo dat ik het moeilijk vind om te zeggen dat het werk alleen is als er een deelnemer komt aan het einde, als het af is en mensen kunnen er naartoe komen. Omdat het wat er voorafgaand voor mij ook zo belangrijk deel is. En daar ook al heel veel anderen bij betrokken zijn. Als ik met het koor repeteer, dat hele proces, daar maak ik ook van alles voor. Om hen uit te leggen wat we gaan doen. En dus soms dan maak ik props daarvoor om te kunnen oefenen. Dus om dat helemaal ineens soort van te negeren als iets. Omdat het gaat alleen maar om dat tonen ervan. Dat is al lang iets wat ik lastig vond. Maar om te zeggen dat een werk is, is ook ingewikkeld. Want vaak genoeg naar tentoonstellingen waar ze dan een soort van poging doen om het proces te laten zien. En dan is het vaak, geeft het mij vaak het gevoel, ja, leuk voor jullie, maar ik was er niet bij. Ik weet niet waar ik naar kijk. Dus wat het opleverde, die conclusie met jou en Lida ook, is dat die andere, dus vandaar ook die samenwerkspartner als een... Dus misschien moet er ook nog een ander woord bij. Maar dat dus ook die anderen van een koor of jullie als anderen in mijn atelier met dat spreekbord, dat dat ook al anderen zijn die... Dat klinkt een beetje lelijk, maar die ertoe doen. Als in, dat zijn niet anderen die er gewoon alleen maar zijn om werk mee te maken of om een leuk gesprek mee te maken. Maar dat die gelijk zijn aan de anderen die later komen. Dat is voor mij in ieder geval wat het heeft opgeleverd. Dat ik dacht, oh ja, dit zijn niet alleen maar faciliterende anderen of zoiets dergelijks. Maar dat kwam eigenlijk ook met die ontwikkelen van het logo. Eigenlijk is die grafische vormgever iemand die gaat iets doen en dan later komt daar iets uit. Maar dat proces juist daarvoor met dat te doen met die leden en hij is een van de leden en dat proces vormgeven heel bewust. Ja, dat is net zo belangrijk als het uiteindelijke logo. En misschien nog wel belangrijker in dit geval.
Nou ja, als je eerlijk bent over waar je werk over gaat en het gaat over die verbindingen.
Ja.
Dan is dat de kern waar die verbindingen ontstaan.
Ja. Ja, en misschien nog wel een diepere verbinding dan wat er daarna komt.
Daar ontstaan die verbindingen. Ja. Daar ontstaat een vorm die niet reproduceerbaar is.
Nee.
En die ook de formaliteiten aan de formaliteiten ontsnappen.
Ja, mooi. Ja, mooi gezegd.
De formele kaders.
Ja.
Ja, want hoe hoop je dat het zich ontwikkelt?
Dat boek is een eerste aanzet ertoe om alle spelers bij elkaar te brengen. En daar een soort van die één grote speeltuin te maken. En dat is nu de poging om dat in een boek te krijgen. Maar dat zou te gek zijn als je dat natuurlijk ook een keer ruimtelijk kan doen. Maar dat is wel iets wat er nog een soort van droom is.
Ja, dus jouw spelvorm neemt de ruimte over.
Ja.
En kun je nog iets vertellen over het boek?
Een groep mensen komen samen in het clubhuis van mijn werk. Het zijn 8 mensen. En daarmee heb ik het dan over die 8 figuren en daarin onderzoeken we met elkaar dus menselijke verbondenheid aan de hand van die 8 figuren. En daar hebben we een gesprek over. En die fictieve dialogen zijn samengesteld uit citaten uit gesprekken waarvan ik denk, oh, dat kan goed hier en dat kan goed daar. En citaten uit boeken of soms uit films of dingen die ik verzameld heb. En erge gedachten. Het is een mix van die. En het zijn die 8 karakters zijn wel 8 mensen die voor mij een bepaalde visie op dingen hebben. En zo zijn die karakters... Daar heb ik het dan mee over die 8 onderwerpen. En ik ben de host. Dus ik begeleid de 8 gesprekken, als het ware. En dat wordt gecombineerd met beeld. Wat daar dan... Dus met beeld en woord krijg je dan als goed is een andere... Kijk je in de speeltuin. En ik wil dus eigenlijk graag dat je... Maar dat ben ik nog verder aan het uitzoeken hoe ik dat dan ga doen. Dat een boek ook een lidmaatschap is. Dus dat die gesprekken hebben plaatsgevonden. Daar kan je in meelezen. Maar die gesprekken gaan ook door. Dus ik ga elk jaar dan... Is het idee nu een gesprek over een van die 8 onderwerpen hebben... Met de leden van het boek. En dat zijn dan mensen die het boek gekocht hebben... En die kunnen zich dan aanmelden voor zo'n jaarbijeenkomst. En dan is er een live gesprek. Maar dat zijn nog nader uit te werken ideeën. Maar dat die gesprekken niet stoppen met het boek. Ja.
Oké, duidelijk. Mooie ambitie.
Ja.
En heb ik nog dingen gemist? Dus heb ik alles gevraagd?
Nee, ik denk eigenlijk dat we hebben wel heel veel besproken.
Ja.
En ook heel veel... Mooie nieuwe dingen. Nee, het was een fijn gesprek.
Ja, dankjewel.
Ja, jij ook.
Ik vond het ook heel fijn.